Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Eye-openers. Nina van den Dungen.
Het 5G-netwerk heeft op zijn zachtst gezegd een rumoerige start gehad. Denk aan de 5G-masten die in de hens werden gezet en de antennes uit China die we in de ban deden. Er is kortom nogal wat wantrouwen.
Voor mijn gevoel hebben we voor 5G alleen nog maar de preview gezien en moet de echte film nog gaan spelen.
5G deed ons grote beloftes. Bijvoorbeeld onderling communicerende slimme auto's. Of operaties in ziekenhuizen op afstand. Maar het is allemaal nog niet waargemaakt. Toch staat er heel wat op stapel.
Binnen 2 jaar zullen dit soort toepassingen al op de markt kunnen komen.
Maar we wachten nog steeds op de beschikbaarheid van echt snelle 5G-frequenties. Wanneer zijn die er? En wat heeft een VR-handschoen met 5G te maken?
Gisteren is bijvoorbeeld NASA bij ons geweest. Die heeft 2 handschoenen gekocht voor astronauttraining.
Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eyeopeners.
Supersnel internet met een hele lage vertraging. En een verbinding waar heel veel apparaten tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.
Dat zijn de beloftes van 5G, zegt Bas Piek. Hij is commercieel directeur bij MCS Benelux. En Bas legt zelf goed uit wat ze doen.
Wij zijn een value-added distributeur van privé netwerken en van managed IoT-oplossingen.
Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat als ik een bedrijf ben en ik wil een eigen privaat netwerk van 5G, kan ik dat al bij jullie afnemen?
Ja, dat kan wel. Alleen je hebt nog een licentie nodig om dat te kunnen gebruiken. En die licenties die moeten nog formeel geveild worden. Dus voor testen is dat wel al mogelijk. Maar weer het commercieel uitnutten, dan moet je nog even wachten tot eind volgend jaar. En dan begint eigenlijk het traject, de procedure, dat je ook privé spectrum kunt aangaan vragen als bedrijf.
Waarom zou je dat willen?
Ja, dat is een goede vraag. Wij zitten vooral aan de industriële kant van 5G. En dat betekent dat je eigenlijk je hele bedrijfsprocessen op een eigen privé 5G-netwerk kunt gaan uitrusten. En daarmee kun je het super betrouwbaar maken. Dus als een netwerk business critical of zelfs mission critical moet zijn.
Bedrijfsgeheimen.
Bedrijfsgeheimen, dus aan de security kant. Maar voornamelijk ook de voorspelbaarheid van het netwerk. Het netwerk moet het altijd doen.
Ja.
Op het moment dat jouw fabriek of een logistieke operatie
draait
op een netwerk, een ziekenhuis, ziekenhuizen, logistiek maar bijvoorbeeld ook overheidsinstanties.
Ja?
Als het netwerk het altijd moet doen, dan is 5G eigenlijk een perfect medium om je operatie op te draaien.
5G is nu al beschikbaar voor smartphones op een lagere 700 megahertz frequentie. Maar dat is niet de 5G waar Bas het over heeft. De echte innovatie zit in de 5G-frequentie van 3,5 gigahertz. Maar die frequentie is nog niet beschikbaar. En hoe komt dat?
We hebben een beetje pech gehad. De overheid heeft, als ik het zo mag zeggen, zich een beetje misrekend op één partij, een hele belangrijke partij die nog in het spectrum zit wat geveild moet worden. Dat is Inmarsat. Dat is een satellietpartij die in Noord-Nederland een aantal satellietopstellingen heeft staan waar onder andere voor de zeevaart noodfrequenties op ondersteund kunnen worden.
Mm-hmm.
Die partij heeft naar hun eigen inzicht te weinig tijd gehad om te verhuizen naar een ander stuk van het spectrum.
Ja.
En dat hebben zij hebben gelijk gekregen bij de voorzieningsrechter en daardoor heeft de overheid de veilingen uit moeten stellen.
Ja, en is dat dan ook die kritische 3,5 gigahertz frequentie?
Ja, daar zit die precies
daar
middenin.
Daar zit de maritieme communicatie.
Onder andere een stukje maritieme communicatie en andere noodcommunicatie.
Was
dus
het niet
heel
ook militaire communicatie? Dus inlichtingen dat daar ook wat geheime diensten zich op bevinden op die 3,5 gigahertz?
Dat durf ik niet te zeggen. Dat zou zomaar kunnen. Maar Defensie zit daar wel in de buurt met dat spectrum. Maar naar mijn weten niet in die 3,5 gigahertz. Het ging met name om de in ieder geval de laatste overgebleven partij,
mm-hmm,
waarvan de overheid had verwacht dat die verhuisd was, die was nog niet verhuisd. En die moet nu nog de tijd krijgen om de operatie naar een ander land in Europa te verplaatsen.
Ja, want die frequenties, dat moet je misschien ook nog even uitleggen. Dat werkt dus op basis van locatie, op basis van land. En wij als Nederland, om 5G te kunnen implementeren, hebben bijvoorbeeld die 3,5 gigahertz frequentie nodig.
Ja, klopt. Ja, en dat is wel Europees bepaald. Dus er is wel een standaard waarin 5G opereert. En voor Nederland hebben wij een stukje bandbreedte bepaald tussen de 3400 en de 3800 megahertz. En daar worden straks gaan de veilingen voor plaatsvinden, zodat de mobiele operators 5G kunnen gaan uitrollen. Maar heel belangrijk in deze, het voornemen van economische zaken is dat er ook een stukje spectrum komt voor private doeleinden, voor industriële partijen.
Ja, waarbij dus moet waar jij aan dus op zit met je bedrijf ook.
Ja, klopt.
Wat voor bedrijven hebben er interesse in zo'n privé netwerk van 5G?
Dat gaat heel breed. Maar partijen die zich nu ook hard maken om dat privé spectrum beschikbaar te krijgen, moet je denken aan partijen als Schiphol, maar ook het havenbedrijf Rotterdam. Dus eigenlijk alle grote industriële partijen in
Nederland. Het zijn hele cruciale processen, hè, op dat soort bedrijven. Schiphol, ja. Haven.
Klopt.
Maar ziekenhuizen dus ook? Of hebben die hier nog wat minder kennis van?
Ja, ziekenhuizen zijn daar wel mee bezig. Maar ik denk dat die volgen op het moment dat de standaard zich bewezen heeft.
Zijn niet de early adapters?
Nee, de early adapters zitten echt in het havenbedrijf Schiphol en andere grote industriële partijen.
Ja, en die willen dus helemaal hun eigen netwerk hebben. Hebben ze dat nu bijvoorbeeld wel met 4G?
Een aantal wel. Of een aantal bedrijven waar zij mee werken. En 5G geeft nu gewoon veel meer mogelijkheden om hun processen op te kunnen opereren.
Ja, en dan nog even voor 5G voor het grote publiek. Veel telefoonabonnementen, die worden eigenlijk nu al verkocht met, kijk, hier heb je een telefoon en kijk, er staat al 5G bovenin.
Ja, en dat klopt ook.
Ja, maar er gebeurt nog niks, want het is nog niet operationeel.
Ja, dat is wel 5G. Ik noem dat een beetje commercieel 5G. Dus voor de consument is dat echt wel het 5G wat de operatoren beloven. Alleen wij focussen heel erg op de industriële kant van 5G. Mm-hmm. En daarbij het grote verschil is eigenlijk dat het nog sneller is. En dat met name de vertraging, praat je eigenlijk over milliseconden, waarbij het device wat je op zo'n 5G-netwerk hebt en de verbinding die maakt met bijvoorbeeld een datacenter, dat milliseconden vertraging heeft, waardoor je heel snel processen kunt laten opereren.
Maar dus dit betekent, zodra 5G echt uitgerold is en de grote industrie hier ook mee aan de slag kan, gaan we dan een enorme technologische vooruitgang zien?
Dat is wel de verwachting. En dat is ook een beetje de hoop. Maar dat zijn we eigenlijk op dit moment heel uitvoerig nog aan het testen. Dus wij zijn ook onderdeel van het Do It The Field Lab met TU Delft en met TNO en met Surf en nog een aantal andere partijen. En dat testen we eigenlijk op dit moment toepassingen om te kijken welke industriële revolutie er kan gaan plaatsvinden op het moment dat die 5G-frequenties beschikbaar zijn. Ja, en er zitten wel heel veel belovende toepassingen tussen.
En over die veelbelovende projecten kan Lenneke de Voogd meer vertellen. Zij is programmamanager bij het Do IoT Field Lab.
Ja, Do IoT Field Lab staat ook voor Delft on Internet of Things, inderdaad. Het is een field lab op de TU Delft campus voor onderzoek en innovatie op het gebied van 5G en IoT. En we hebben dit juist opgezet omdat we vanuit TU Delft, maar ook onze partner TNO, veel onderzoek doen op het gebied van communicatietechnologie. En we willen juist samen met bedrijven de kansen verkennen die de meest moderne communicatietechnologie met zich meebrengt. En dat is op dit moment 5G.
Oké, dus jullie doen allerlei experimenten in dat field lab. Dat is natuurlijk ook wat een field lab voor is. Noem eens een aantal van die experimenten.
Ja, we werken veel met start-ups en ondernemers om hun te ondersteunen ook in de ontwikkeling van hun 5G-enabled producten en diensten. En daar kan ik wel een paar voorbeelden van noemen, inderdaad. Nou, één leuke is misschien met bedrijf Real Connected. Die werkt samen met ProRail aan de ontwikkeling van assetellers. Dat zijn sensoren op het spoor die de treinen detecteren die over het spoor lopen.
Assentellers heet dat zo?
Assentellers, ja. Dus je telt de assen van de trein, ja. Inderdaad. En daarmee kan je dus bepalen waar de trein zich bevindt op het spoor. En dan kan je ook bepalen hoe hard die dan mag rijden. Dus heel erg belangrijk voor de veiligheid van het spoornetwerk.
Maar wat voegt dat toe qua veiligheid? Want uiteindelijk is dit iets wat men al lang weet, toch? Er zit een machinist in die bepaalt hoe hard die mag. Die kijkt naar seinen, die kan communiceren met het hoofdgebouw.
Ja, je kan ook voorstellen, het is niet alleen voor passagiers, maar ook voor cargo-treinen. En het gebeurt wel eens, dat vinden we niet fijn om te weten, dat een wagon is van de trein afvalt. En dan
bij de cargo hoop
op moment
ik, niet
dat,
passagiers.
Ja, ja. En op het moment dat gebeurt, moet het hele spoor stilgelegd worden. En dat is weer ontregeling van de dienstregeling. Maar goed, het wordt dus binnenkort voor wordt een nieuw European Trail Rail Management Traffic System ingevoerd en wat de gebruik van assentellers op het hele spoornetwerk verplicht maakt. En dan kan je voorstellen als die assentellers bedraad zijn met kabels verbonden, dat ze langs het hele spoor kabels moeten inrichten. Graafwerkzaamheden is ontzettend duur, kost veel tijd en weer ontregeling van het spoor. Dus nu ontwikkelt ProRail samen met bedrijf Rail Connected die draadloze versie. En voor die assentellers is juist de hoge betrouwbaarheid en het lage energieverbruik van het netwerkverbinding heel erg belangrijk. En dan komt 5G om de hoek kijken.
Ja, en het is sowieso heel bijzonder dat jullie dus een privaat 5G-netwerkje hebben. Speciaal bedoeld natuurlijk om dus te testen. Om te kijken, wat doet dit? Wat gebeurt er? Werkt het goed?
Ja, klopt. We hebben eigen 5G-testnetwerk opgesteld op twee vaste locaties. Op de TU Delft Campus en één in Katwijk bij Unmanned Valley. Ook een field lab voor sensor-based systems en drones. Nou, daar is Rail Connected nu ook gehuisvest. Mm-hmm. En dan maakt ze gebruik van onze testfaciliteiten om hun toepassing op 5G al uit te proberen.
Ja, nou ja, dat 5G-netwerk is dus een ander netwerk. Het is privaat en niet het publieke netwerk wat bijvoorbeeld op mijn telefoon al te zien is. Is er een verschil in die twee netwerken, hè, wat ik op mijn telefoon zie en wat jullie dan bij de TU Delft hebben?
Ja, dat klopt. Er is een verschil, want de eerste frequenties van 5G zijn dus al geveild inderdaad, in de 700 megahertz. Maar de doorontwikkeling van 5G is nog in volle gang. En in het privaat netwerk, in ons testnetwerk, hebben we juist een standalone, dus eigen radioapparatuur, eigen core, waarmee we alle features van het toekomstige netwerk ook al kunnen bieden. En ook gebruik van de frequenties die nog niet geveild zijn. Dus we hebben echt een testomgeving, testnetwerk voor bedrijven om met het netwerk van de toekomst te experimenteren.
En geef nog eens meer voorbeelden van die features die bedrijven dan allemaal kunnen gaan toepassen zodra 5G er is.
Ja, een hele aansprekende is de lage latency, dus zeer korte reactietijden van 5G die nodig zijn voor onder andere echte haptische tactaal feedback. Dat je real-time... misschien kan ik dat aan de hand van een voorbeeld vertellen. Ja. We zijn bezig met een project met een aantal bedrijven om een virtuele omgeving te kunnen
bouwen.
Te realiseren, mm-hmm. te bouwen, waarin een cursist dus een aantal handelingen kan oefenen. Bijvoorbeeld op een fabriek te monteren of lastwerkzaamheden of zo. Nou, daarvoor werken we samen met het bedrijf SenseGlove. Die heeft ook een handschoen ontwikkeld, waarmee je dus een soort robothandschoen, waarmee je echt kan voelen of je iets aanraakt in een virtuele omgeving.
Ja, dus je raakt het niet echt aan, maar
je voelt het wel.
Je voelt dat.
Ja, en daarvoor heb je ook hele korte reactietijden van het netwerk nodig, van het mobiele netwerk, om real-time te kunnen voelen. Als daar een vertraging in zit, dan grijp je mis.
Ja, dat is heel, heel gek, voelt dat dan natuurlijk. Want dan zie je dat je iets pakt en je voelt het pas 2 seconden later.
Ja.
Dus dat is iets wat 5G kan bewerkstelligen. Dat ik het acuut voel zodra ik het virtueel aanraak.
Ja.
En dat virtuele voelen, dat wil ik natuurlijk wel graag uittesten. Daarom hebben we oprichter en CEO Gijs den Butter te gast in de studio. Hij heeft een setje handschoenen mee en legt eerst even uit hoe het werkt.
Dit ding dat neemt ten eerste jouw bewegingen op in de virtuele wereld. Dus hij neemt exact jouw handbewegingen op. En het geeft jou 2 vormen van feedback als je in die virtuele wereld interacteert. Namelijk, het geeft je een beetje tegendruk op je vingers. Zo kan je dingen in dezelfde manier vastpakken als in het echt. Of dan zeg maar, krijg je op je vingers het gevoel, ik heb iets vast. En het geeft je trilfeedback. Dus bijvoorbeeld als je het knopje van zo'n boor indrukt, dan voel je die boor in je hand trillen en dan weet je die boor staat aan. Als je dan het schroefje aanraakt, dan krijg je een andere type trilling, zodat je weet, hey, nu heeft die boor contact met het schroefje. En dat leert jou eigenlijk om die interactie in de virtuele wereld te doen zoals je dat ook in het echt doet. Want de huidige interactie in de virtuele wereld is dat je een controller hebt, druk je op een knopje en dan speelt er eigenlijk een filmpje af.
Ja.
Met deze handschoen moet je echt alle interacties doen zoals je dat in het echt ook zou moeten doen.
En waarom is dit dan beter dan gewoon een stage lopen bij een bedrijf waar je het echt leert?
Niks is beter dan het echt, om het zo maar te zeggen. Maar dit maakt jou mogelijk om dat onafhankelijk te doen van tijd, locatie. Dit kan je gewoon vanuit je woonkamer doen. Kan je vanuit je woonkamer leren hoe je een CNC-frees moet instellen. Terwijl niet iedereen heeft een CNC-frees in zijn woonkamer.
Nee. En je kan het dus ook op het moment dat het jou uitkomt, kan je het gaan oefenen.
Precies.
En niet 1 keer, maar 1000 keer.
En ook met wie je maar wilt. Want je hebt tegenwoordig het buzzword de metaverse, oftewel een multiplayer VR-omgeving. Nou ja, als jij een vriendje hebt die in Los Angeles zit, die kan op hetzelfde moment in dezelfde virtuele wereld samen met jou leren hoe je die CNC-frees moet gaan instellen.
Ja, ik heb nu een VR-bril op, maar niet zo'n lullige die veel mensen wel kennen. Dit is wel een serieus ding, toch?
Ja, dit is wat je nu op hebt, is van HTC en dat is het laatste model, de Vive Focus 3.
Ja.
En dat is bedoeld voor professional VR-trainingen.
Kost?
Kost €1300.
€1300. En dan heb ik twee handschoenen aan. Links en rechts zijn echt gewoon een soort winterhandschoenen. Maar dan met een bijna een soort dino-klauw erop. Een soort exoskelet-hand.
Ja, in principe is het een exoskelet.
En een muis.
En een muis, ja. Het is eigenlijk gewoon een robotje die vier armen heeft. Namelijk je duim, wijsvinger, middelvinger en ringvinger.
Ja, mijn pink niet.
Je pink niet.
Die mag niet meedoen.
Nee, die mag niet meedoen.
Oh.
Nee, we hadden eerst een model die ook de pink had. Ja. En toen hebben we gewoon op een paar beurzen de pink uitgezet. En niemand die er iets van merkte. Dus ze dachten, nou, geldbesparing.
Lekker goedkoop, ja precies.
Gewichtsbesparing. We doen de pink maar niet.
Ik krijg een VR-bril op. En begeef me daarna in een ruimtestation waar ik het een en ander kapot gemaakt schijn te hebben. En aangezien ik de enige ben in dat ruimtestation, moet ik het dus ook zelf zien te repareren. Ja.
En als het goed is, zie je aan de rechterkant van je een boor.
Ja, een Bosch.
Echte Bosch, ja. Mm-hmm. En als je met je wijsvinger op het knopje drukt, dan gaat de boor aan.
Moet hem even pakken. Oh, nu zit ik volgens mij... Zit ik nou tegen de tafel? Tegen onze studiotafel? Ik heb hem.
En als je nu met je wijsvinger op het knopje drukt, dan gaat de boor aan.
Oh, wow, dit is heftig. En dat voel je dus in je hele hand trillen.
Ja.
Het voelt alsof ik een echte boor in mijn hand heb.
Klopt. En als je nu het schroefje aan de linkerkant losmaakt,
ja,
dan krijg je ook een andere trilling.
Ja.
Dan zie je ook het schroefje naar buiten komen dat die...
Ik heb een schroefje eruit en ik moet er nog één uithalen.
Ja, je moet er nog eentje uithalen.
Ja, die andere is er ook uit.
Nou, dan kan je met je linkerhand de doos openmaken die aan het roken is.
Ja, precies. Gaat hier wel van alles stuk. Ja.
En dan kan je de middelste fuse eruit halen, maar...
Het is een soort reageerbuis die ik eruit moet trekken. Oké, die heb ik hier. Hé, er staat er nog één op mijn bureau.
Ja, ineens. Dat is de nieuwe. Die kan je er weer inzetten.
Ja, gelukt.
En dan kan je hem aan de rechterkant waar je de boor vandaan hebt, zie je weer een lasapparaat.
Ja.
En dan kan je de onderkant van die fuse vast.
Ik ga hem lassen.
Ja.
Oké, wacht. En dat trilt ook weer. Ik zie vonken.
Ja.
En hij zit vast.
Top.
Ik heb gewonnen.
Dat was het.
Dit was mijn space experience.
Dit was jouw astronautentraining.
Oké, even evalueren. Dit voelde op bepaalde momenten best echt. Bijvoorbeeld op het moment dat ik die boorknop indruk, dan gaat echt mijn hele hand trillen als een boorervaring. Maar als ik de boor oppakte, dan voelde ik in eerste instantie eigenlijk niks. Dus daar zit nog een soort vertraging.
En je voelt eigenlijk, wat je voelt is een klein beetje tegendruk op je vingers. En jij hebt ook heel kleine handen. Dus je hebt ook wat mechanische speling, omdat je nogal, ja, je hebt wat maar mechanische wrijving dat je hebt, omdat je niet helemaal strak de handschoen aan hebt. Als je iets grotere handen zou hebben, dan zou je dat iets fierser voelen.
Ja.
Of als je een kleiner model aan zou hebben.
Maar dat is dus wel de bedoeling. Ik moet het wel voelen.
Op je vingertoppen krijg je tegendruk.
Mm-hmm.
In de palm van je hand voel je nu niks.
Nee. Oké, maar ik heb nu een fantastische handschoen in een VR-omgeving geprobeerd. Maar we hebben het hier over 5G. Waar heb jij 5G voor nodig?
Nou, als je met meerdere mensen tegelijk in een omgeving wil zitten, dan wil je een interactie hebben die direct is. En je gevoel is eigenlijk nog weer sneller dan dat je ogen beeld verwerken.
Ja.
Dus dat gaat zeg maar binnen 10 milliseconden. Dus als er een mismatch is in jouw gevoel, dan herken je dat direct. Dan is het direct, oké, dit klopt niet meer.
Je grijpt mis. Had ik net ook in de VR-omgeving.
Precies. Dus je kan misgrijpen. Dus, en dat is heel irritant en heel storend.
Ja.
Dus hoe lager jouw latency is, hoe beter jouw ervaring is. En helemaal als je dat met meerdere mensen doet, of als je deze virtuele omgeving niet virtueel doet, maar bijvoorbeeld een robot op afstand bestuurt, dan is die vertraging cruciaal, want dan grijpt die robot misschien mis. Kan natuurlijk allerlei fatale gevolgen hebben.
Precies, want deze SenseGlove is natuurlijk bedoeld als oefening. Hè? Ik kan leren lassen, ik kan leren om dingen te repareren bijvoorbeeld. Maar ik zie dus ook voor me dat je in de toekomst zoiets soortgelijks zou kunnen gebruiken voor serieuze zaken. Een reparatie op afstand. Misschien wel echt in een space omgeving.
Zeker. En dat is ook al waar ons handschoen nu ook voor wordt ingezet. Er is bijvoorbeeld twee weken geleden een hele grote X-Prize geweest. Dat is uitgeschreven. Dat is een 10 miljoen innovatieprijs, om het zo maar te zeggen. Uitgeschreven door de Singularity University. En het winnende team gebruikt onze handschoen om een robot aan te sturen. Daar kunnen ze eigenlijk allerlei taken mee uitvoeren. Zoals een soort van in een kernreactor Zo'n reageerbuis pakken. Nou, dat zijn echte taken die zij met die robot gecontroleerd, zeg maar, controlled by onze handschoen, ja, hebben uitgevoerd.
En dat is perfect, want dan loop je zelf geen gevaar, want je hoeft die kerncentrale niet in. Maar je kan dus wel een robot daar naartoe laten gaan, die dus wordt gestuurd door zo'n handschoen.
Ja,
en maar dan heb je 5G, dat is cruciaal.
Dan heb je 5G nodig, dat is echt cruciaal. Je kan dit ook niet door een autonome robot laten doen, want een kerncentrale is iedere keer anders en er zijn iedere keer andere situaties. En je hebt ook de, dat noem je dan dexterity, dus de bewegelijkheid van de menselijke vingers nodig om dat te doen.
Ja.
En dat is voor een robot gewoon heel lastig om dat autonoom te kunnen doen.
Mm-hmm.
Dus daarom heb je in dit soort situaties echt iemand, een operator nodig die die robot aanstuurt.
Ja, ja, want ik heb nu de handschoen hier geprobeerd, maar uiteraard zonder 5G-verbinding, want die hebben we hier niet.
Klopt, nu maakt de handschoen nog verbinding via Bluetooth met de headset en dat is natuurlijk ook een heel trage verbinding.
Ja.
En als je snellere verbindingen hebt, kan je dus sneller dat gevoel aan jou geven. En dan bijvoorbeeld dat jij kleinere handen hebt, maakt dan minder uit. Dus dan voel je dingen sneller.
Ja, maar goed, je hebt ook een setje small, toch? Had je?
We hebben ook een setje small, ja.
Misschien ook nog een XS'je, moet je ook nog maken. Allemaal hartstikke leuk en aardig, maar hoeveel kost zo'n handschoen? En voor wie is het eigenlijk interessant?
Gisteren is bijvoorbeeld NASA bij ons geweest. Die heeft twee handschoenen gekocht voor astronauttraining. Maar het gaat ook voor bijvoorbeeld een Volkswagen die assemblagepersoneel opleidt. Of Defensie die nieuwe recruits traint hoe ze satellieten moeten installeren. Satellite receivers moeten installeren. Dus eigenlijk al dat soort type klanten echt in de zakelijke markt die trainingen en opleidingen willen faciliteren in de digitale wereld.
Wat kost die handschoenen?
Handschoenen zijn, als je ze per stuk zou kopen, 4.500 euro.
Tjeetje.
Maar
ik was ineens even 10.000 euro waard toen ik hier stond met twee handschoenen.
Nee,
dat
per setje, sorry. Per setje.
Oh, is per setje. Per setje. Oh, okay.
Alleen als je ze in een wat grotere schaal koopt, dan heb je natuurlijk altijd wat mooie kortingen, ja, als je het echt wil implementeren.
Ja, maar goed, NASA koopt er bijvoorbeeld twee, dan geef je iets van korting. Maar uiteindelijk, het is natuurlijk iets waar je uiteindelijk op wil verdienen.
Precies, alleen op een gegeven moment, je hoeft ook geen digitaal, je hoeft geen fysieke objecten meer te hebben. Je kan bijvoorbeeld zo'n hele assemblagelijn digitaal hebben, waar Volkswagen nu een hele dummy assemblagelijn heeft. Dus een kopie van hun assemblagelijn eigenlijk om mensen op te leiden.
Mm.
Nou, digitaal is dat natuurlijk veel goedkoper dan een echte kopie daarvan te maken.
Maar maken jullie dat dan ook? Dus jullie hebben de handschoenen, maar je moet dan ook de hele softwareomgeving, dus de virtuele omgeving creëren.
Ja, vaak hebben fabrikanten dat al wel, omdat ze bijvoorbeeld ook design data hebben van hun assemblagelijn. Dus dan kan je dat gebruiken en hergebruiken om die virtuele wereld te maken. Dat is niet wat wij doen. Daar heb je gespecialiseerde softwarehuizen voor die dat doen. Die creëren dat eigenlijk voor onze handschoen. Dus daar partneren we ook mee.
Ja, ik wou zeggen, want je kunt moeilijk alleen een setje handschoenen en een bril bestellen en denken, nou, let's go.
Nee, je hebt echt nog de trainingsomgeving nodig die gemaakt moet worden.
Ja.
En daarvoor hebben wij inderdaad softwarepartners en wereldwijd een heel netwerk van partners die dat voor je kan doen, als je dat zou willen.
Als we cruciale systemen over 5G laten communiceren omdat het betrouwbaar is qua verbinding, dan moet het ook betrouwbaar zijn op het gebied van beveiliging. Bas Piek van MCS legt uit of we de 5G-verbinding een beetje kunnen vertrouwen.
Nou, wij kijken nogmaals naar de industriële kant van 5G en dan praten we over privé-netwerken. En voor een grote industriële organisatie staat eigenlijk zo'n netwerk op locatie zelf. En daarbij kan bijvoorbeeld een Schiphol, maar dat kan ook een verpakkingsfabriek zijn. Die heeft op dat moment zijn eigen radio's en zijn eigen core netwerk op locatie staan. En is daarmee niet afhankelijk van wat er in de buitenwereld gebeurt.
Nee.
Dus die kan het daarmee zo secure maken als dat hij zelf wil.
Ja.
En daarnaast heb je altijd nog een simkaart en een netwerk met pincodes ertussen en encryptie en allerlei hele slimme veiligheidstoepassingen binnen het netwerk zelf. Dus de kans dat het dan van buitenaf gehackt kan worden is heel klein. Ja, en is ook heel goed te beveiligen.
Maar het kan wel.
Ja, dat kan wel.
Ja, alles is te hacken in theorie.
Het mooie van 4G is, en ook van de 5G-techniek, is dat dat er nog geen voorbeelden zijn dat die netwerken gehackt zijn.
Nee. Hey, we hadden het al over de uitrol van 5G. Je zegt, we wachten echt op een redelijk cruciale veiling. Moet jij daar ook op meedingen op zo'n veiling? Of krijgen jullie automatisch een stukje toebedeeld tegen een bepaald bedrag? Hoe werkt dat?
Ja, wij hoeven gelukkig niet mee te dingen op de veiling. Dat mogen de KPN, T-Mobile en Vodafone's doen. De economische zaak is verantwoordelijk voor die veiling. En die is voornemens om een stukje van 100 megahertz van dat spectrum vrij te maken voor
private netwerken.
En daar hoeven de private partijen niet op te bieden. Maar die moeten eigenlijk voor, en dat is lokaal spectrum. Dus je moet echt denken aan een paar honderd meter of in wat grotere installaties een paar vierkante meter. Waar je heel gericht op die locatie spectrum toegewezen kan krijgen. Dat moet je aanvragen. En dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. En op het moment dat je toegewezen krijgt, ja, dan betaal je daar een administratief bedrag voor om dat netwerk te kunnen uitnutten.
Ja, maar dat is dus onder beheer, dat hele stukje van economische zaken. En dat blijft het dus ook.
Ja, Agentschap Telecom die voert dat dan uit. Ja. Maar economische zaken is de eigenaar.
Ja, ja. En dat gaat volgend jaar plaatsvinden, die veiling?
Ja, ik hoop het.
En is het dan ook het moment dat je eigenlijk heel snel kunt gaan uitrollen als bedrijven en ook jullie als partij?
Officieel nog niet, want er zijn nog een aantal partijen die al iets van spectrum toegewezen hebben gekregen voor testtoepassingen.
Ja.
En die moeten tussen 2023 van het moment van de veiling, ergens einde van het jaar tot nou, medio 2025, 2026, allemaal verhuisd worden. En op het moment dat dat heeft plaatsgevonden, hoe sneller dat gaat, hoe sneller dan ook privé spectrum toegewezen kan worden.
Ja, dus maar gaat nog hoe een snel gaat de verhuizing? Ja,
ja, ik denk dat wij houden rekening met 3 jaar.
Okay.
Dus de verwachting is dat we eigenlijk pas richting eind 2025, begin 2026 met privé netwerken kunnen beginnen.
Geldt dat ook voor de consument? Hè? Dat ik echt duidelijk zie op mijn telefoon 5G is er en ik kan nu ontzettend snel VR games spelen, et cetera?
Nou, dat kan eigenlijk nu al. Maar op het moment dat je, als je echt bijvoorbeeld VR games online wil gaan spelen zonder vertraging, dan heb je die volgende stap nodig. En dat is echt die 3,5 gigahertz die geveild moet
worden. Ja. En de consument die dat niet gebruikt, VR-games, gaat die dan wel een verschil merken op het moment dat 5G er echt is? Ja,
ik maak me niet populair bij de mobiele operators, maar nee, die merken daar niet. Je gaat niet sneller Netflixen.
Nee. Nee.
Je kunt alleen wel meer met je telefoon. Het gaat allemaal wat sneller. Dus
wat kun je dan meer met je telefoon? VR-games spelen, als je dat wil?
Ja, bijvoorbeeld. Of een nog snellere internetverbinding met meer capaciteit. Ja, dus het hangt ook erg af van wat de telefoonfabrikanten allemaal gaan doen en wat voor toepassingen die allemaal nog gaan extra gaan bouwen.
Ja.
Maar de consument heeft er minder aan dan dat de industriële partijen eraan hebben. Daar zit echt de belofte.
Daar zit de winst. 5G heeft wellicht een trage start gehad, maar komend jaar zal het dan toch eindelijk echt zijn beloftes waar kunnen gaan maken. Maar goed, dan komt bij mij meteen de vraag op, hoe zit het eigenlijk met 6G? Lenneke van de TU Delft is stiekem al bezig met die volgende generatie van ons netwerk. Wat is 6G en waarom slaan we die hele 5G dan niet over? Gaan we meteen nog een stap beter?
De generaties die volgen zich op. Hè? Dus logisch dat op een gegeven moment een doorontwikkeling plaatsvindt naar 6G. Maar dat heeft heel veel onderzoek en ontwikkeling nog nodig. En daarom is het goed dat universiteiten als TU Delft, TU Eindhoven, TNO daar nu al mee beginnen. Maar dat zal echt nog een aantal jaar duren voordat het op de markt komt. Dus pas in 2030.
Ah, dus we gaan niet zo lang wachten, ook vanwege 5G, want daar zijn we al heel ver mee, hè?
Daar zijn we ver mee, maar is nog volop in ontwikkeling de komende jaren. Maar parallel ga je natuurlijk al wel vast starten met de ontwikkeling van 6G.
Het 6G-netwerk, hoe anders is dat dan het 5G-netwerk?
Ja, naast de nog snellere verbinding en hogere capaciteit zullen met name het energieverbruik, laag energieverbruik belangrijk zijn en extreem hoge betrouwbaarheid. En het zit in de nog hogere frequentiebanden, de terahertz.
Dus terwijl we nu naar de gigahertz gaan.
Ja, ja. En vanuit Nederland zullen we ons met name richten op de ontwikkeling van intelligente componenten, dus antenne onderdelen die ook gestuurd kunnen worden. En ook de intelligente netwerkkanten, de softwarekant, om ook bijvoorbeeld die antennedelen aan te kunnen sturen en het hele netwerk te kunnen programmeren.
Ja.
En dat is wel uniek dat we nu in Nederland eigenlijk die krachten bundelen om dat gezamenlijk te doen. En in de toepassingen zal je zien, nou bijvoorbeeld in mobiliteit, kan je voorstellen als je echt autonoom auto's wil laten rijden in de stad, moeten ze heel goed communiceren met hun omgeving,
ja,
om veilig te kunnen navigeren. Dus ze zullen ze heel betrouwbare netwerk moeten hebben.
Dat gaat dus niet op 5G. Je zegt daar moet je echt dan naar 6G.
Voor een deel zou het al op 5G kunnen gaan, maar als je het echt de snelheid wil verhogen van de auto's en nog veiliger in interactie met voetgangers, fietsers, intelligente verkeersregelingen, dan ga je naar een hogere dichtheid van antennes nodig. Veel betrouwbaar netwerk.
6G.
6G.
Ja. En jij, wat mij nog triggerde, was dat je zei lager energieverbruik. Hoe zit dat?
Nou, dit is duurzaamheid is natuurlijk heel erg belangrijk. En zullen nieuwe oplossingen ook in de software moeten creëren dat we veel efficiënter omgaan met onze energie. Dus ook bijvoorbeeld netwerkfuncties aanbieden alleen aan degene die daar gebruik van maken. Dus heel gericht. Maar ook het verbruik van energie door de verschillende componenten.
Ook volgens Bas Piek is er nog een lange weg te gaan voordat we 6G kunnen hebben.
Nou, voor mijn gevoel hebben we voor 5G alleen nog maar de preview gezien.
Ja.
En moet de echte film nog gaan spelen. En dat is voor mij echt richting eind volgend jaar. En dan moeten we tot 2030 wachten voordat 6G een feit wordt. Dus er zit echt nog heel veel tijd tussen.
En wat gaat dat 6G? Wat is daar de belofte van?
Ja, nog sneller, nog makkelijker, nog eenvoudiger.
Kunnen we onszelf teleporteren met 6G?
Ja, het wordt bijna een beetje Star Trek-achtig. Nee, ook daar zijn weer allemaal beloftes. Maar dat staat echt nog in de kinderschoenen. En daar worden wel de eerste serieuze toepassingen nu gedaan. Dus er is een wereldwijde organisatie, die heet 3GGP. En die bepaalt eigenlijk de roadmap. Daar zitten alle grote bedrijven in die iets te maken hebben met 5G, met mobiel internet. En die bepalen daar met elkaar de nieuwe standaarden. En de nieuwe standaard is al gezet op 6G met een aantal technische toepassingen. En er zit een hele roadmap onder.
Ja.
En we moeten eerst de roadmap voor 5G, die is de komende 5 jaar, moet die nog helemaal afgemaakt worden. En ook 4G zal tot die tijd gewoon nog beschikbaar zijn. Zullen we ook nog gebruik van maken.
Ja, maar ja, het enige wat je nu volgens mij eigenlijk nooit meer ziet is 3G of 2G. Als je dat op je telefoon ziet, dan schrik je je echt.
Ja, je hebt het nog wel eens als je naar het buitenland gaat.
Ja.
En ineens
3G in de rimbo staat.
En dan schrik je.
Ja.
Maar dat gaat wel uitgefaseerd worden. Dus in Nederland is 3G bijna niet meer beschikbaar. Al dit spectrum is gebruikt voor 4G. En 2G is nog heel beperkt beschikbaar voor wat oudere machine-to-machine toepassingen.
Ja. Hey, en het MKB, want we hebben het nu gehad over hele grote partijen. Schiphol, de haven. Hoe kan het MKB zichzelf goed voorbereiden op 5G? Zien zij dingen, toepassingen over het hoofd die er dus straks heel snel mogelijk zijn?
Dat denk ik wel. Met name op het vlak van IoT. Hè. Dus apparaten die met
Internet
apparaten,
of Things.
Ja. Internet of Things, ja. Apparaten die met apparaten praten. Daar zit ook voor het MKB zit daar hele interessante toepassingen tussen.
Noem er eens één.
Ik denk dat de energietransitie een heel belangrijk voorbeeld is. Dus wil je energie besparen of wil je er slimmer mee omgaan, dan moet je eerst weten wat je verbruikt.
Ben ik thuis? Dat moet je eigenlijk weten, want dan kan de verwarming uit, et cetera.
Ja, of ik heb een kleine fabriek en wat verbruikt die machine nou echt? En moet ik hem dag en nacht laten draaien? Nou, voorbeelden van bakkers die hun ovens beter willen managen. Nou, 5G zou daar ook een oplossing voor zijn om al die apparaatjes die je nodig hebt, om dat soort wat oudere apparaten te kunnen meten of inzicht uit te kunnen krijgen. Om dat heel kleinschalig, al die data in een applicatie te krijgen, waarin je precies kunt zien wat je verbruik is. Aan de hand daarvan weer kan besluiten, wat ga ik eraan doen om dat te verbeteren. Maar je moet ook denken aan een MKB-bedrijf wat nu engineers op pad stuurt om ergens een reparatie te doen. En als mensen fysiek in een auto moeten stoppen, die zou straks aan de hand van een virtual app, ook gewoon vanuit zijn locatie iemand kunnen ondersteunen die in het bedrijf zelf zit. Dus een medewerker van hun klant.
Ja.
Om bijvoorbeeld een reparatie te doen. Omdat de beeldverbinding en bijvoorbeeld een dataverbinding om een handschoen of een robot.
Het is gewoon real-time.
Real-time is.
En dan dus niet zoals we nu real-time kennen, maar echt real-real-time.
Echt real-real-time.
Ja. Dit was BNR Eye Openers voor deze week. De komende 3 weken krijg je van ons een speciale serie over AI. En dan in verschillende sectoren. Bijvoorbeeld de logistiek, maar ook de creatieve sector en de zorg. De komende 3 weken dus alles over AI in BNR Eye Openers. Mijn naam is Nina van den Dungen en graag tot dan.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.